Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, u wordt bekendgemaakt dat op 8 september is overleden Johanna Hendrina Maria Blankenstein Kalis in de leeftijd van 85 jaar. Aansluitend hierop willen we samen zingen Psalm 103, vers 8 en vers 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven en het negende vers, maar zeer een gunst zal over die hem vrezen. 103, vers 8 en 9. Aan u zal worden voorgelezen uit het boek Handelingen, hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 12. Handelingen 15, vers 1 tot en met 12, maar eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Vanaf vers 1 tot en met 12. En sommigen die afgekomen waren van Judea, leerden de broederen, zeggende: Indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. Als er dan geen kleine wederstand en twisting geschiedde bij Paulus en Barnabas tegen hen, zo hebben zij geordineerd dat Paulus en Barnabas en enige anderen uit hen zouden opgaan tot de apostelen en oudelingen naar Jeruzalem over deze vraag. Zij dan van de gemeente uitgeleid zijnde, reisden door Fenicië en Samaria, verhalende de bekering der heidenen, en deden al de broederen grote blijdschap aan. En te Jeruzalem gekomen zijnde, werden zij ontvangen van de gemeente, en de apostelen en de oudelingen, en zij verkondigden wat grote dingen God met hen gedaan had. Maar zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van die van de secte der Farizeeën, die gelovig zijn geworden, zeggende dat men hen moet besnijden en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. En de apostelen en de ouderlingen vergaderden tezamen om op deze zaak te letten. En als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zeide tot hen: Mannen, broeders, gij weet dat God van overlange tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. En God, te kennen der harten, heeft een getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest, gelijk als ook ons, en heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebben we hun harten door het geloof. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, hetwelk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen? Maar wij geloven door de genade des Heere Jezus Christus zalig te worden, op zulke wijze als ook zij. En al de menigte zweeg stil, en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen het op Psalm 86, het derde vers, 86 vers 3. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuldvergeven en wat daar verder volgt. Gemeente, we willen vanmorgen stilstaan bij het u voorgelezen Bijbelgedeelte, Handelingen 15, de eerste 12 versen, en ik lees u het 11e vers. Daar lezen we het volgende: Maar wij geloven door de genade des Heeren Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. Zo hebben onze statenvertalers dat vertaald. Ik lees de tekst nog even een keer opnieuw. En dan zoals het in de oorspronkelijke taal staat, zodat u de drie gedachten in de tekst onmiddellijk gaat begrijpen. In de oorspronkelijke tekst staat eigenlijk dit. Door de genade van de Heer Jezus geloven wij behouden te worden, gelijk op zulke wijze als ook zij. Dus dat is wat er oorspronkelijk staat. Maar door de genade van de Heer Jezus Christus, wij geloven behouden te worden, op zulke wijze als ook zij. We beluisteren eigenlijk in deze tekst, een toespraak van Petrus, het heil voor zondaar, de boodschap van het heil. En dan vertelt Petrus iets over de aard van dat heil. En dan letten we op dat gedeelte in de tekst waar staat, wij geloven behouden of zalig te worden. Zalig, behouden, gered, verlost te worden. Wij geloven verlost te worden. In de tweede plaats letten we op de grond van dat heil. Waar is dat nou op gefundeerd? Waarom doet Peter eigenlijk die uitspraak? Heeft hij daar reden voor? Ja, en dan staat in onze tekst, door de genade des Heere Jezus Christus, door de genade van onze Heere Jezus Christus. Dat is de grond. En tenslotte voegt Petrus er ook nog iets aan toe over de voortgang van dat heil in zijn tijd en ook in de geschiedenis. Want hij zegt erbij, op zulke wijze als ook zij. En we komen daar in onze derde gedachte wel op terug, dat daar verschillende verklaringen zijn voor dit tekstgedeelte. En dan gaat het vooral over dat woordje zij, wie worden daar nou mee bedoeld? De kanttekening heeft een uitleg en andere verklaringen weer een andere uitleg. En dan komen we dan in onze derde gedachte wel op. Dus het gaat vanmorgen over het heil, de redding, de verlossing. Eerst maar de aard, in de tweede plaats de grond en in de derde plaats de voortgang. Gemeente, we zijn vanmorgen weer opnieuw samen en weer is er iemand overleden. Verschillende weken achter elkaar hebben we nu dat gehoord hier van de preekstoel. Weken geleden is Albert Dijkgraaf overleden, of jarenlang zijn plaatsje mogen innemen. Daarna Gert Blankenstein en Jannie van Haren, noem ze maar even bij de voornaam. En tenslotte nu ook Jo Blankenstein Kalis. En dat zijn natuurlijk allemaal dingen die, hoop ik, ons allemaal veel te denken geven. De eerste gedachte die bij u op zou kunnen komen is, ben ik misschien de volgende? Waarvan we moeten zeggen, hij of zij is niet meer. Dat ik dat zou kunnen zijn. Dat ik daar ook word neergelegd. Mijn lichaam tenminste op de dode weg. Op de graven rusthof. Als je daar regelmatig komt, dan sta je bij een graf. En dan zijn het gedachten die zich zomaar aan je opdringen. Ja, maar je mankeert toch niks? Nou, dat hoeft ook helemaal niks. Mijn broer is een poosje terug overleden, die mankeerde niks. Althans, zo leek het, hij voelde niks. En van het een op het andere moment werd het eeuwigheid. Dus dat kan voor ons ook gelden. Zal ik de volgende zijn? Iets anders waar we ook over na kunnen denken, dat is, wat betekent dat eigenlijk voor mij als ik ga sterven? Nou, dan kunnen we natuurlijk meedoen met de wereld en zeggen dood is dood, hoor je om je heen. Dan kun je natuurlijk meedoen met allerlei mensen die zeggen, nou ja, goed, ja, misschien valt het wel mee. En ik hoop dat u van dat soort gedachten een diepe afkeer hebt. Want dat zijn geen goede gedachten, dat zijn in ieder geval geen Bijbelse gedachten. Sterven betekent God ontmoeten. En God ontmoeten, dat betekent dat er een oordeel wordt geveld over ons leven. En een oordeel, dat weet u, bij een rechter, schuldig of onschuldig, vrij of gevangen, behouden of verloren. En hoe zijn we nou behouden? Hoe kan nou die grote rechter van de hemel en van de aarde ons vrijspreken? Dan kunnen we daar ook weer een heleboel gedachten over hebben, hè? En dat ik en dat u hebben allemaal. Dat er een soort selectie komt van, ja, mensen die wel een beetje waardig zijn en zo. En die wat minder waardig zijn en nou ja, zo gaan we maar door. Heer Jezus is zelfs de omwandeling op aarde omgegaan met allerlei geboeften, ja, vergeef me het woord. En die zocht het verloren op. God maakt verloren mensen zalig. En waarom? Alleen om het borgwerk van Christus. En daarom alleen. En verder niks. Hij is de grote zaligmaker. We kunnen alleen voor God bestaan. Als we deel hebben van de gerechtigheid van Christus. Kijk. We kunnen natuurlijk terugkijken in ons leven. En in uw leven en in mijn leven. Ik weet niet hoe oud u bent. Ik ben 65 na je geboorte. Daarvoor je ouders. Je grootouders. En dan ga je zomaar terug. En als we dan de Bijbel volgen. Dan komen we in het paradijs. Bij Adam en Eva. En dan leert ons de schrift dat wij kinderen van Adam zijn. U en ik. En kinderen van Adam zijn schuldig. En weet u wat God nou leert door zijn geest? Dat wij Adam zijn. Ik ook. En Adam blijven. En dat van Adam in de schrift staat uit u geen goed meer in de eeuwigheid. En dat is een hele diepe waarheid. Die ons wordt geleerd in de schrift. En die de Heilige Geest leert in het hart. Dat is als we teruggaan. Nou, teruggaan kunnen we ook vooruitkijken. Dat heb ik net gezegd, dan staan we voor dat oordeel van die grote God. En dan zijn we schuldig of onschuldig. Dan zijn we behouden of reddeloos verloren. Meer smaken zijn er niet. Meer mogelijkheden zijn er echt niet. We doen wel het alsof, maar dat is er echt niet. En het zou best wel wat mogen klemmen dat we die grote God gaan ontmoeten. Dat is de toekomst. En wie weet, misschien wel van de week ook voor mij. Dat de week God gaat ontmoeten. Dan zijn we hier vanmorgen bij elkaar en dus het heden. En wat is nou de boodschap voor het heden? Dat we wat tegen elkaar gaan zitten somberen of zo. Ja, nou ja, met dit kan het ook wel en dat en zus en nou ja, ben nog gezond en volgende week hopen we weer wat te horen in de kerk en zo en de week daarop. En als we nou eens daar wat van horen en daar wat van horen. En, lieve mensen, dat zal u echt niet redden. Wat staat er nou in de Bijbel? Wat zegt Petrus daar op dat apostelenconvent in Handelingen 15? Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus. Zalig te worden. Op zulke wijze. Als ook zij. Nou, dat is nu de boodschap waar God vanmorgen bij u langs komt. En dat heeft Petrus 2000 jaar geleden gezegd. En dat wil de Heer herhaald hebben in zijn kerk. Want de Heilige Geest schrijft het op. In de Bijbel. En wij gaan er vandaag over nadenken. Nou, wij geloven behouden te worden. Door de genade van de Heer Jezus Christus. Dezelfde wijze als ook zij. Zullen jullie de woorden eens onthouden? Zullen de woorden eens meenemen? En dan zegt u tegen de woorden ja of nee. Meer mogelijkheden zijn er ook niet. Als we nee zeggen, dan mogen we wel dag en nacht schreeuwen. Let op, dag en nacht. Of dit waar mag worden in ons leven. En als we ja zeggen. Dan kunnen we niet anders dan God daarvoor danken dat hij zo iemand als ik ben heeft opgezocht. Om hem deze heerlijke waarheden bekend te maken en door zijn geest te brengen bij die gezegende middelen Gods en de mensen. En dan heeft hij de prediking ingesteld om deze dingen te verkondigen. Bij de gezanten zegt Paulus van Christus wegen. We bidden u alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. Gemeente, we staan stil bij Handelingen 15. Ik kwam erachter dat ik nog nooit uit dit hoofdstuk had gepreekt. Terwijl het toch zo'n heel belangrijk hoofdstuk is en er prachtige dingen in staan. Diepe dingen. Dit hoofdstuk, dat is een kernhoofdstuk, het is een scharnierhoofdstuk in het hele boek Handelingen. U weet wel dat boek Handelingen, dat gaat over de uitstorting van de Heilige Geest en de opbouw van de vroegchristelijke gemeente. En daar gebruikt God de prediking voor, de prediking van de apostel Petrus, bijvoorbeeld Handelingen 2. Daar ziet u een volmaakte preek. Er is geen gebrek aan die preek, want de Heilige Geest heeft hem laten opschrijven in de Bijbel. En dat is dus een norm voor de prediking, Handelingen 2. In Handelingen 14 vinden we ook weer een preek van de apostel Paulus, ook weer een volmaakte preek zonder gebrek, want die staat in de Bijbel en de Bijbel is volmaakt. Dat is Gods woord. En dat zijn dus ook de normen, de regels voor de prediking vandaag. Die staan gewoon in de Bijbel. Handelingen 2, Handelingen 14. En nu heeft die boodschap van God, die heeft een enorme zegen teweeggebracht door de Heilige Geest. Eerst in Jeruzalem 3000. Later in Samaria door Filippus de evangelist. Handelingen 8. De moorman Cornelius. En tenslotte ook op de eerste zendingsreis onder de heidenen. In de heidense wereld. In die wereld die dus zo heel anders was dan de Joodse wereld. Paulus en Barnabas hebben daar gepreekt op de eerste zending in het huidige Turkije dus. De gemeente van Galatië. En hebben daar een goede boodschap gebracht van God zond zijn zoon. God is mens geworden, heeft voor de schuld betaald, heeft de weg gebaand. En dat hebben ze gepreekt en de Heilige Geest heeft dat woord toegepast. En daar zijn mensen tot bekering, tot geloof gekomen. Heidense mensen. En dan ontstaat er in die vroegchristelijke kerk een vraag, een wat lastig probleem. En dat is, moeten die heidense mensen, die tot geloof zijn gekomen, die de Heilige Geest hebben ontvangen, nou ook Joodse mensen worden? Moeten die bijvoorbeeld besneden worden? En moeten die ook naar de ceremoniële wetten van Mozes gaan leven? En er zijn er sommigen die zeggen, ja, dat moet echt. En er zijn anderen die zeggen, nou, dat is niet wat de Heer Jezus ons heeft geleerd. En daarover ontstaat een heel groot mens, een heel groot probleem. In de gemeente Antiochië, die heidense gemeente. En vervolgens wordt dan vanuit Antiochië een aantal mensen naar Jeruzalem gezonden. De moedergemeente. Om daar met de apostelen over te overleggen. Om daarover te spreken. Hoe gaan we nou om met die heidense mensen die tot bekering zijn? Moeten die besneden worden? En moeten die de wetten van Mozes onderhouden? Dat zo is, dat staat in vers 5. Want er staat in het hoofdstuk. Maar zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan, dus in de gemeente, van die van de secte der Farizeeën die gelovig zijn geworden, zeggende dat men hen, de heidenen, moet besnijden en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. Dat is dus hun mening. Ja, die heidenen, is heel fijn dat die bekeerd zijn, dat ze geloven in de Jezus, maar nou moeten ze ook gesneden worden en ze moeten ook de wetten van Mozes onderhouden. Al die ceremonie over eten en over reinigingswetten en al die dingen meer die onder het Jodendom toen gebruikelijk waren. Misschien mag ik een voorbeeld geven om die problematiek even ook voor ons even wat helder te krijgen. Kijk, wij zijn een gemeente, we hebben een hele lange traditie. We bepaalde met de kleren van de kerk, dat is heel goed. We komen ook twee keer op zondag samen, dat is ook goed. Dat is heel nuttig, dat is belangrijk. Want als de kerk opent, dan wil God wat tegen ons zeggen, dus dan hebben wij maar te komen. Zo simpel is het eigenlijk. En zo hebben we ook ambten en zo hebben we zo een hele reeks gewoonten, soms ook met hele diepe Bijbelse wortels, die wij als kerk hebben. En dat zijn dingen die we ook eigenlijk best wel mogen koesteren, want dat kan soms heel behoudend werken. Maar als nu die boodschap van God naar de heidenen gaat en naar andere niet-kerkelijke mensen. Dan gaan we natuurlijk niet tegen die mensen zeggen, als je naar de kerk gaat, dan moet je een donker pak aan doen. Als je naar de kerk gaat, dan moet je anderhalf uur stilzitten. En als je bekeerd wil worden, dan moet je dit. Nee. Dan gaan we tegen die mensen, u bent een zondig mens. Er is kwaad in uw leven en u bent een redder. En je hebt Jezus, daar wil ik u wat van vertellen. En als iemand dan tot geloof komt, de Heilige Geest werd dat geloof, dan is die man natuurlijk een gelukkig mens, alleen hij is nog niet een kerkganger. Voelt u allemaal wel aan. Dat is ook de problematiek van de zendingen. We hebben een Nederlandse gemeente, een Europese gemeente, maar een Afrikaanse gemeente, heel anders. Ander zangtempo en zo. Andere mensen ook en andere manier uiten ze dat ook soms. En dan zou zomaar de gedachte kunnen zijn dat, ja, als je nou zalig wil worden, dan moet je natuurlijk net zo kerk houden als wij dat doen. Dat is eigenlijk wat hier aan de hand is. En hoe heeft u die gemeente in Jeruzalem daarop geantwoord? Moeten nu die bekeerde heidenen ook Joodse mensen worden? En daar is een heel diepgaand besluit over genomen. Aan het eind van dit hoofdstuk, daar hoort u wel dat er bepaalde dingen zijn die ook de heiden niet meer mogen doen. Die waren best ingrijpend voor die wereld van toen, bijvoorbeeld hoererij en zo. Aan de andere kant, we horen eerst wat God heeft gedaan onder de heidenen. Dan komt eerst de apostel Petrus aan het woord. En daarna de broer van de Heer Jezus, Jacobus, de opziener van de gemeente van Jeruzalem. En onze tekst staat in die toespraak van de apostel Petrus. Dit is trouwens de laatste toespraak in de handeling van de apostel Petrus. Die toespraak van Petrus, die begint in het 7e vers. Dan zegt Petrus, mannen en broeders, we zijn nou een beetje in verwarring. Gij weet dat God van over lange tijd vroeger mij heeft uitgekozen, verkoren, dat de heiden door mijn mond het woord van het evangelie, redding, zouden horen en geloven. En God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest. En dus Petrus hebben het woord gebruikt. En toen werd de Heilige Geest ook uitgestort op de heidenen, dat zeg je. Vervolgens zegt Petrus, en daarin heeft God dus geen onderscheid gemaakt tussen Joden en heidenen. Dus voor God geldt niet of iemand nou besneden is en of die Joodse achtergrond heeft, de ceremoniële wetten nog had. Voor God geldt kennelijk iets anders, want er is bij God geen aanneming des persoons. Dat doen we in de brief van Paulus vaak tegenkomen. God heeft helemaal geen onderscheid gemaakt. Maar hij heeft zich gereinigd door het geloof. Dat is wat God heeft gedaan. Zowel Joden als heidenen, God had oprechte geloof in de Heer Jezus geschonken. En dat is waar het om gaat. Dan gaat Petrus verder in zijn toespraak. Nu dan, wat verzoeken wij God? Hè, wat zijn we toch aan het dwalen? Dat we op de heidenen een juk gaan leggen wat zelfs wij niet hebben kunnen volbrengen. Want ook heel die ceremoniële wetten, daar waren enorm veel bepalingen, die konden de Joden ook niet brengen, want die bepalingen die wezen tenslotte heen naar Christus, de grote wetsvervuller. En dan zegt Petrus, wij geloven niet dat we door het onderhouden van ceremoniële wetten en door de besnijdenis, maar wij geloven behouden te worden. En waarom dan? Wel, door de genade van de Heer Jezus Christus. En dat op dezelfde manier als ook zij. En dan gaan we eerst eens zeggen wat Petrus iets zegt over de aard van dat heil. Dat heil voor heiden Joden. Dan zegt hij, in tegenstelling tot wat de judaïsten zeiden, in het gehoorzamen van ceremoniële bepalingen en besnijdenis, maar wij geloven zalig te worden, behouden te worden. Nou, daar wil ik nou eerst eens even met u bij stilstaan. Grote apostel Petrus, het laatste woord van de apostel Petrus in de Handelingen. Nog één keer zegt, maar wij geloven behouden te worden, gered te worden, verlost te worden. Waarvan verlost? Nou, van de zonde, van de duivel, van de wereld, van het ongeloof en tenslotte het ergste van jezelf. Maar wij geloven behoudend wordt. Dat is het eerste wat Petrus opmerkt. Dat wij behoud en redding nodig hebben. En dat wij verlost moeten worden. Voor al van onszelf. Van de blindheid in ons verstand. Van de hardheid en onbuigzaamheid van onze wil. En dat het grote werk van Gods genade. Die grote boodschap van de verlossingen. Wij en ik. We moeten verlost behouden worden. En Petrus zegt dat is nodig. En dat is ook werkelijk verlost, gered. En dan voegt Petrus er nog een woordje aan toe. Wij geloven. Wij geloven behouden te worden. Ja, wat is geloven eigenlijk? Nou, geloven dat is, dat weet u uit de Heidelberger. In de eerste plaats kennen. Kennen van jezelf natuurlijk. Kennen van de zonde. Dat is, zou ik willen zeggen, voorbereiden tot het geloof. Maar het is niet de essentie van het geloof zelf. Het is niet zo dat ik zeggen kan, ik ben een heel ellendig mens, dus ook een gelovig mens. Nee, dat is niet zo. Een verwarring. Kennen betekent bij geloven altijd kennen van de zaligmaker. Kennen is in de Bijbel de gedachte dat ik een relatie heb met de zaligmaker. Die mij kent en die mij vindt, die vindt het leven. De Heere kent degene die de zijne zijn. Daar wordt mij bedoeld. God heeft een relatie met zijn kinderen. Dat wordt daarmee bedoeld. God weet van ze af. God die ondersteunt ze. God die waakt over hen. En dit is een relatie die ontstaat net als in een huwelijk. Dat is een wederkerige relatie. Dat is geloven. Dat er dus een wederkerige relatie is tussen God aan de ene kant en een zondaar aan de andere kant. En een zondaar weer die de Heere kent. Dat ik het eigendom ben van de zaligmaker. Nou, dat mag u dan eerst wel eens even voor uzelf overdenken. Petrus wist daarvan. Hij wist ervan dat de Heer hem had overtuigd onder de preek van Johannes de Doper. Maar ook dat de Heer hem had opgezocht, persoonlijk en daarnaast ook ambtelijk en gezegd, volg mij. Dat de Heer ook herhaald in zijn leven. Want u weet wel, na de opstanding heeft Petrus erg verzonderd door de Heer te verloochenen. En dan zegt hier Jezus tegen Petrus, Simon, heb je er nou berouw van? Nee, dat zegt de Heer niet. Simon, zul je dat nou in de toekomst eens anders gaan doen? Dat zegt de Heer ook niet. De Heer vraagt naar geloof. En hoe verwoordt de Heer dat dan? Ja, hoe zit dat nou in een huwelijk, hè? Hoe hebben een man en een vrouw nou aan elkaar kennis? Hoe krijgt een jongen kennis aan een meisje en een jongen? Dan gaan ze liefde voor elkaar. Dan vraagt hij ook aan Simon. Heb jij mij lief? Kun je zonder mij? Dat is het geloof. Dat we die zalen maken
lief hebben met de liefde van ons hart. We hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad.
Wij geloven. We hebben hem lief. Dat zegt Petrus. Door de Heer Jezus behouden te worden. En in de tweede plaats. Er is geloven ook. Vertrouwen, zegt onze Heidelberger. Kunt u allemaal lezen in zondag 7. Dus geloven, dat is die door God gelegde relatie. En in de tweede plaats, het is die door de Heilige Geest verwekte vertrouwen. Het is maar weer even terug naar het voorbeeld van het huwelijk. Wat is nou het geheim van een goed huwelijk? Nou, dan bepraat je alles met elkaar. Deel je alles met elkaar. En je vertrouwt ook op elkaar. Dat is echt een geheim van een goede huwelijk. Dat snapt u allemaal wel. De Heer Jezus gebruikt dat ook als voorbeeld. En de Bijbel gebruikt als voorbeeld. Het huwelijk, het goede huwelijk. Als de manier waarop de Heer omgaat met zijn volk. Efeze 5, die Paulus dat. Een Hooglied gebeurt dat. En Paul heeft plaats in de Bijbel. Waarop vertrouwt men kind des Heeren? Ja. We kunnen natuurlijk vertrouwen op onszelf. Dat kan. Maar als u God gaat ontmoeten, zal u dat in de steek laten. We kunnen natuurlijk vertrouwen op onze ervaringen. Onze godsdienstige ervaringen. En ik zeg niet dat die onbelangrijk zijn. Het is kostelijk als iemand iets geleerd is van de hemel. Maar één ding, hij mag er geen grond van maken. Helaas gebeurt dat wel. Bedacht u dat een dominee niet heel vaak denkt dat hij wel in de hemel komt omdat hij preekjes houdt of zo? De duivel maakt hem dat elke dag wijs. Maar er komt geen dominee de hemel binnen omdat hij preekjes houdt, hoor, geweten. Echt niet. Dat is geen enkele grond voor God. Dus daar moeten we maar niet op vertrouwen. Op wat wij nou allemaal denken te kunnen of zo. Of dat we besneden zijn. Het zei tegen Johannes de Doper, hè? We zijn besneden, denk erom. Oh, Johannes de Doper, God kan uit stenen wel Abrahams zaad verwekken. Nee. Het vertrouwen dat richt zich op die persoon van de zaligmaker. Dat is het geloofsvertrouwen. Dat ik er wetenschap van ontvang en in me omdraag. Dat er een zaligmaker in deze wereld kwam, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. En dat ik die zaligmaker persoonlijk in mijn leven heb ontmoet. Dat is vertrouwen. Dat hij mij een hand heeft gegeven. Dat hij mij heeft aangekeken. Dat hij zijn hand op mijn hoofd heeft gelegd. Met een persoonlijk wetenschap omdraag. Van de zaligheid in de zaligmaker. Dan zegt u, maar hoe is dat dan? Nou, gaat u maar na in de Bijbel. Hoe was dat tijdens de omwandeling van de Heer Jezus op de aarde? Wat deed de bloedvloeiende vrouw? Hij raakte de zoom van zijn kleed aan. En de nood dat die zaligmaker raakte aan. Is dat gezond? De Canaanese vrouw is met de nood bij die zaligmaker terecht. Op hem vertrouwd. En Zacchaeus heeft de Heer Jezus in de ogen gekeken. Want de Heer keek hem aan. En Petrus ook. Zo wordt dat ons in de Bijbel beschreven. Maar de Heer Jezus neemt toch met zijn mensencultuur in de hemel. Kijkt hij dan vandaag nog mensen aan? Legt hij vandaag nog mensen een hand op? De laatste maand. Zijn er nog mensen die de zoom van zijn kleed aanraken? Dan moeten we even nadenken
hoe en op welke manier de Heere onder ons wandelt. Hoe wandelt de Heere onder ons? Wij geloven behoudend wordt. Hoe wandelt de Heer in uw huis? Hoe wandelt de Heer u na? Misschien zeg je, dat weet ik niet. Weet u dat niet? Luistert u dan niet goed in de kerk? Hoe wandelt de Heer als zondaar vandaag, heden na? Ja, ik heb wel eens gehoord dat. Stop. U hoeft niets van andere mensen te horen. Heb u geen Bijbel? Heb u daar vanmorgen al in gelezen? En is het woord nu altijd maar dichtgebleven in uw leven? Dat u Jezus met zijn menselijke natuur in de hemel, maar met zijn genade en met zijn woord wandelt hij in ons midden. Zo behaagt het hem om in ons midden te zijn. Net als bij de kamerling, weet u wel. Die man was diep teleurgesteld, weggegaan uit Jeruzalem. En toen zat hij niet op die wagen, het zal wel zo. En toen is die is gaan vragen en daar is gaan informeren en... Nee, helemaal niet. Wat ging die man doen? Die ging lezen in dat boek. Jesaja 53. En las. Het is het Grieks. Misschien een beetje moeilijk. Een beetje haperig misschien. Maar zomaar lettertje voor lettertje. Een woordje voor woordje. Maar verstond het niet. Het woord was wel, maar hij verstond het. Bestuurt God een dienaar die dat gaat uitleggen. Dus God had de wandel onder zijn woord. Hij stuurt Filippus er naartoe die dat gaat uitleggen. Verstaat u ook hetgeen u leest? Hoe zou het toch kunnen? En verkondigde hem Jezus. Handeling 8. Het is Filippus. Dat op die wagen aan die mom aan vertellen waar dat nou in die Bijbel over gaat. Heeft de Heer Jezus al een heerlijk uitgetekend. En ondertussen weg Gods geest. Die man die begon te huilen, jongens. En die man die raakte van overtuigd. Dit is de waarheid. Dit is de boodschap. Kan ik ook gedoopt worden? Kan ik ook gereinigd worden? Indien u van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Wij geloven door de Heer Jezus Christus behouden te worden. Hoe wandelt u onder ons? En dit is pas door de Bijbel. En doordat die Bijbel kracht doet in ons leven. In de tweede plaats. Door de prediking van zijn woord. Waarin hij die Bijbel laat uitleggen. Zoals de kamerling de Bijbel uitgelegd kreeg door Filippus. Het is tenslotte door Gods geest. Die het uit de Bijbel neemt. Er de prediking voor gebruikt. En die man voor eeuwig gelukkig maakt. Want daar reizen we weg met blijdschap. Wij geloven behouden te worden. Nou, dat was mijn eerste punt. Zult u erom denken, de Heer wandelt ook nu in uw midden. Hè? Hij kijkt u aan. En nu kunt u het geloven of verwerpen. Nu kunt u ervoor vallen of doorgaan. Dat zijn de twee mogelijkheden. Dat geloven is genade, dat weten we. En doorgaan, dat is uw schuld.
En dan moet u zich dus voor verantwoorden als u van de week komt te sterven. Heer, u hebt uw hand wel uitgestoken.
U wandelde wel in ons.
Maar om allerlei redenen hadden we er geen behoefte aan. En dan zult u dus één keer horen, ga weg van mij. Ga maar weg. Maar kan ik dat dan zeggen? Dat heb ik u niet gezegd. Dat is dat geheim. Dat is die verborgenheid die de Heer aan zijn kinderen leert. Hoe hij dat plaats maakt. Voor die gezegende middelen Gods en de mensen. Dat alles wat aan hem is, gans begeerlijk is. En dan komen we onze tweede gedachte. Door de genade van onze Heer Jezus Christus. Maar dit gaan we zingen, dat doen we op Psalm 89, 15 vers. 89 vers 15 gaan we samen zingen. Zalig te worden, behouden te worden, verlost te worden, eeuwige redding. Ja, ja, ho, ho. Ja, het staat hier. En dan eeuwige redding voor een mens die een Adamskind is. En niet anders doet dan zonderen tegen God. Onmogelijk toch. Eeuwige redding. En dan de rechter ontmoeten die alles weet, niets door de vingers ziet, heilig en rechtvaardig is. Onmogelijk toch? Nou, als we op die twee dingen letten, is het onmogelijk. En ik geloof eerlijk gezegd dat ieder die van deze waarheden iets leert, daar ook achter komt dat als hij op zichzelf ziet en als hij op God ziet, dan is het totaal onmogelijk om ook maar even te praten en te denken over behoud. Dus dan is het een hopeloos haakje, ja, dat klopt. Van mij, van u en van ons allemaal, en of we een predikant zijn, of ouderling, of diaken, of gemeentelid, of we nou netjes zijn of niet netjes, hopeloos haakje. En weet u wat de Heer nou zo graag wil? Dat we dat gewoon gaan erkennen. Niet meer gaan redeneren, niet meer zeggen van die en die mensen en zo. Ho maar, stop maar. U staat straks zelf voor die grote God. Dat kan van de week dus, hè? Dat kan vanavond dus, dat kan ook voor mij. En dan red ik me niet met uit het verleden, dan red ik me ook niet met het idee dat ik het allemaal keurig weet vanuit de Bijbel. En wat dan? Ja, wat dan? Moeten we dan maar zeggen, ja, dat is zo moeilijk en zo... Ja, daar moet je wel heel erg veel voor gestudeerd hebben voordat je dat zou kunnen begrijpen. Dus dan zouden de kinderen de kerk al uit kunnen, dan zouden allerlei mensen de kerk al uit kunnen gaan en dan houdt tenslotte een heel beperkte, bestudeerde groep mensen over die het dan misschien zouden kunnen, Petrus, Johannes en Abraham en nog een paar. Is dat de bedoeling? Nou nee, gemeente. Helemaal niet. En nu komen we een ander punt in onze tekst. Rond behouden worden. Is daar dan grond voor? Jazeker. Is daar een weg? Kan dat eigenlijk wel? Want dat is nou heel het evangelie. En dat hele evangelie wordt door Petrus in één zinnetje eigenlijk samengevat. Een geweldige zin die in de tekst staat. Kijk maar. Door de genade van de Heere Jezus Christus. Door de genade van de Heere Jezus Christus. Ik geloof eerlijk gezegd, gemeente, dat wij over de prediking en over de apostelen, over de Bijbelheiligen, zo onze eigen vaak verkeerde gedachten hebben. We denken allemaal dat Paulus een hele fijne man was en een hele fijne prediker en die we allemaal onmiddellijk zouden begeren als dominee in Amersfoort. Nou, ik kan u verzekeren dat u hem niet zou begeren als predikant en u zou hem ook niet begeren op uw verjaardagsvisites. En waarom niet? Omdat die man maar één ding deed en dat is: leven is Christus. Dus hij komt om 8:00 op de verjaardagsvisite binnen en hij begint over Christus, want dat is zijn leven. En dan vraagt u af, heel persoonlijk, hebt u wel eens gehoord van die Christus en kent u die Christus en weet u wie die Christus is? En u wilt praten over uw tuin en over uw vakantie en over weet ik wat allemaal meer. En dan komt er plotseling iemand binnen en zegt, leven is Christus. En die verspreidt de geur van de Heer Jezus. Binnen een kwartier zouden we elkaar aankijken en denken, kan die man niet weg? Heb je dat ook wel eens? Kom je dat ook tegen bij jezelf? Dat we zo leven voor de aardse dingen, voor de vakantie, voor ons huis, voor de auto, voor de school, voor het gezin en weet ik wat allemaal meer. En dan komt hier Petrus en dan komt hier Gods woord bij ons binnen. Door de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat grote heil, die redding van een arm zondaar en van een verloren mensenkind. Door de genade van onze Heer Jezus Christus. En dan noemt Peter 4 dingen. Het gaat over de middelaar, over de Heer Jezus. Het behoud van zondige mensen. In de eerste plaats, genade. Dat staat tegenover schuld en dat staat tegenover opstand. Een zondaar wordt behouden uit loutere genade, uit vrije gunst die eeuwig God bewoog. Ja, zegt dominee, daar ben ik het van harte mee eens. Kunnen we niet even over mijn tuin praten? Nee, dat kunnen we niet. genade. Enkel genade. En dat betekent de God schuldige, arme, verloren mensen na. Want ziet, hier ben ik. En dat God u wil hebben zoals u in de werkelijkheid bent. Als een verloren, een doodschuldig menselijke die niet eens waard is dat u opgeraapt wordt. Genade. Daar kan dus niks van u en van mij bij. Vrije gunst die eeuwig God bewogen. In Christus. Horen we de apostel Paulus zeggen. En gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij om uwentwil arm is geworden. En daar hij rijk was op dat gedoe. Zijn armoede zou het rijk worden. We horen de apostel zeggen in de brief aan de Efeziërs: uit genade zijt gij zalig geworden. Dat niet dat u, het is Gods gaaf. Een diepe werkelijkheid die de Heer leert aan alle die hem vrezen. En waar ze de hele eeuwigheid voor nodig hebben om daarvan te jubelen. Niet van hun doen en laten. God in Christus heeft gedaan en nog doet. En nu ga je. Dat God u opraapt uit genade. Dat God u onder zijn woord bracht uit genade. Dat God u in de gemeenschap bracht met die middelaar uit genade. En dat hij u vasthield tot het einde toe. Genade. Genade. En al het andere. Het heeft voor God geen waarde. Die middelaar is een geschenk van de genade Gods. Van die vrije gunst. En daarom kan het voor geboefde. Voor de grootste boef in ons midden. Tweede plaats. Door de genade. Van, kijkt u maar even in de tekst, de Heere Jezus Christus. Ik sla even Heer ook, kom zo nog op terug, maar ik ga nu even naar de naam Jezus. Door de genade des Heeren Jezus. Jezus, wat betekent dat? Nou, ga daar in de Heidelberg, zondag 11. Dat is de persoonsnaam van de middelaar. En in die persoonsnaam daar ligt dat hij de enige middelaar, de enige zaligmaker is. De enige. En die naam Jezus opgesloten. En gij zult zijn naam heten Jezus, zegt de engel, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dat doet hij alleen. En niemand anders. En gemeente, straks op de jongste dag, sterverarmen. Er blijft er maar één over en dat is de schuldbetalende borg van zijn gemeente en zijn naam heet Jezus en al het andere telt voor God niet. Dat is een hele diepe les. Genade komt bij God vandaan. En in de tweede plaats alleen die middelaar. En niet iets van mij of van u erbij, hè. Dat gaat er allemaal schoontjes af. Want alleen die parel van grote waarde zal schitteren. Want daarin zegt de grote rechter, heb ik mijn welbehagen. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. En al die pelgrims, de een wat meer, de ander wat minder. Ze leren leunen en steunen op die zaligheid. En ondertussen gaat de heiligheid, alles wat er nog bij doen, gaat er allemaal af. Onze keurige levenswandel als grond. Onze godsdienstige ervaringen als grond. Onze kennis van de Bijbel als grond. Jezus is de grond. Wat is dat een heerlijke. Is dat ook een diepe boodschap. God alleen verzoend is in Jezus en verder niks. Genade, de enige,
Christus. Dat is de ambtsnaam van de Heer Jezus. Ik hoef u niet te bedrijven, profeet, priester, koning. Hebben we de catechisatie geleerd. Wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Als profeet wil hij onderwijzen. Als priester heeft hij voor de schuld betaald. En als koning heerst hij over zijn gemeente. Christus betekent, alles ligt in hem. We hoeven nergens anders te zoeken. We hoeven niet bij de wet van Mozes te zoeken. Want die stelt ons alleen maar schuldig. En waar de Heer de wet, daar krijgen we te maken met de wet. En met de geestelijke kracht van de wet. En die werd verdoemd. En die werd veroordeeld. Die werd zelfs schuldig. En niks anders. Maar Christus betekent dat die heiland onderwijst. Dat die heiland zijn schuldbetalend offer toont. Dat die heiland over zijn hele gemeente regeert. Dat hij ze erbij brengt en ook bewaart. Deze heiland is de hele wet volbracht. Maar keer je niks aan. Deze middelaar heeft de volledige schuld betaald, maar keer je niks aan. En deze middelaar heeft alleen maar waarde voor God. En allen die door het oprechte geloof aan dit hoofd zijn verbonden. Gemeente, God is rechter. En die rechter heeft een behagen in dat offer van zijn zoon. Daarin is hij wel behagen. En alle die door dat oprechte geloof aan die zaligmaker, aan die Christus zijn verbonden, die zijn behouden. Lees in de Filippenzen 3, dat staat gewoon in de Bijbel. Paulus achtte alle dingen schade en drek om de uitnemendheid der kennis van de Heer Jezus Christus. De genadige middelaar. Hij is de enige middelaar. Hij is de volkomen middelaar, Christus. En dan nog even die naam Heer. U weet wat, dat is Kyrios. En ook ons voor kerk van afgeleid. U weet ook wel in die oude Romeinse wereld dat je alle Kyriossen, de keizer was een Kyrios, dat was Heer over het Romeinse Rijk. En de stadhouders waren Kyrios en noem allemaal maar op. En dan komen daar de christenen en die zeggen, nee hoor, mijn Kyrios en zeer Jezus. Die man die door Pilatus werd veroordeeld tot het kruis, is ook weer opgestaan, hij is de Kyrios. Hij is de enige eigenaar van heel de wereld en hij is de eigenaar van zijn kerk. Die naam Heer, dat is een heerlijkheidsnaam van de Heer Jezus. Daarin ligt zijn heerlijkheid. En gemeente, dat ik dat ook mogen zeggen. De kerk des Heeren heeft een heerlijke middelaar. Een trouwe middelaar. De enige middel. Dat Jezus de Heer is. Beleid, een oerbeleid is het Nieuwe Testament. Ik denk om de Filippenzenbrief. Dat alle tong zou beleiden dat Jezus de Heer is. Ik denk om de Romeinenbrief. En Gods kinderen ook leren dat Jezus is hun Heer. Die heeft hem met zijn bloed gekocht. Dus hem bij zijn geest bewaard. Eeuwig bloeit de glorie kroon, het hoofd van Davids grote zoon. En gemeente, als je veel namaakt, dat weet ik wel. Je veel praten zonder inhoud, ook over godsdienstige dingen. Maar weet u wat het meest het hart bekoort? Als je een arme zonde ziet. Die zijn heiland. Zalig naar zijn groot. En die alles in hem mag vinden. Die een heerlijke zaligmaker voor een heel slecht mensenkind. Dat zijn toch ook de hoogtepunten in de Bijbel. De apostel Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voortjes mij weggelegd. De kroon der rechtvaardigheid. Welke de rechtvaardige rechten mij geven zal en niet alleen mij, maar ook allen die mijn verschijning hebben lief gehad. En in Job 19, ik weet, mijn verlosser leeft. Stel dat we helemaal voorbij zijn. de heerlijkheid van het Lam gezien, ervaren en beleden mag worden. Wat hebben we dan een heerlijke heiland gemeen. Dan kan ik jullie aanprijzen. Echt. Je stelt mij alleen maar teleur en de mensen bovendien. Maar deze heiland stelt nooit teleur. Hij doet wel eens onbegrijpelijke dingen, maar hij stelt nooit teleur. Hij ging de dood in voor de zijnen. Hij stond op uit de doden. En hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En ik ben met u lieden, al de dagen, tot de voleinding der wereld. En dat maakt hij waar, hoor. Dat maakt hij waar. En Paulus die jubelt in de Romeinen, in Romeinen 8, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Stuurt het slot van de Romeinenbrief maar na. De enorme jubels hangen van de apostel. Zit je op die verhoogde heiland. We hebben ervan gezongen. Dat hij de eerkroon heeft ontvangen. Gemeente. Dat het evangelie. Van de gekruisigde en opgestaande zaligmaker. Is de enige grond. Waarop zondaren behouden worden. Geen andere naam. Daar voegt de apostel nog even iets aan toe. Op zulke wijze als ook zij, en ik zei u al bij het begin toen ik mijn punten opgaf, er is wat verschil tussen de verklaarders. Eerst even wat die zinnetje bedoelt. Nou, Peter zegt, als op zulke wijze als ook zij, hè, dus Peter zegt wij, apostelen en gemeente in Jeruzalem, we hebben dat grote heil ontvangen. We hebben dat door het oprechte geloof deel aangekregen. En ja, wie hebben daar nou nog meer deel aangekregen? En dat wil dit zinnetje op zulke wijze als ook zij. En dan zijn sommige verklaarders en die zeggen, ik lees maar even de kanttekening, kanttekening 29... Namelijk onze vaders zalig zijn geworden door dezelfde genade. Volgens uitleg van de kanttekeningen bedoelt dus Petrus, dat is niet alleen het deel van ons, Jacobus, Petrus, Johannes, Paulus, Barnabas enzovoorts, maar dat was ook het deel van Abraham, Isaac en Jacob. Die zijn op dezelfde manier behouden geworden, door dat oprechte geloof in de Heer Jezus Christus. En zo is ook Jesaja zalig geworden. Dus wat onder het Oude Testament is beloofd en waar de gelovigen in hebben geloofd en op gesteund, namelijk de Christen der Schrift, en daardoor zijn ze behouden geworden, daar zijn ze ingegaan in de vreugde van hun Heer, daarin delen wij nu ook. En wij hebben niet de beloofde, maar we hebben de gekomen Christus lief. En dan bedoelt Petrus dat God door de geschiedenis heen, vanaf Adam en Eva tot aan de laatste uitverkorenen, zijn gemeente zal bouwen. En dat hij daarmee doorgaat en voortgaat. Onder de Joden, onder de heiden. Dat is een eerste gedachte. En ik vind dat eigenlijk wel een hele mooie gedachte. Ik vind het ook wel een hele leerzame gedachte. Op zulke wijze als ook zij. God werkt in het verleden. En God werkt ook in de toekomst. Maar dan is er nog een andere verklaring. Die vind je bij sommige verklaringen ook. En het is dat er is een discussie over Joden versus heidenen. En de vraag is natuurlijk, zijn die heidenen nou wel echt bekeerd? En echt gelovig? En die mensen van net die zeiden, ja, ja, maar nog niet helemaal, want ze moeten ook nog besneden worden. Ze moeten ook nog die wetten van Mozes gaan onderhouden. En dan is het helemaal compleet, het plaatje. Nee, zegt Petrus. Nee. Die heidenen hebben datzelfde geloof ontvangen als wij. En God werkt niet alleen maar door de geschiedenis, dat de kanttekening is. Maar God werkt ook vandaag wereldwijd. Dus niet alleen hier in Jeruzalem, maar ook daar in het noorden, in Syrië, in Antiochië, waar toen die gemeente was, waar Paulus en Barnabas vandaan kwamen.
En ook op die eerste zendingsreis in dat midden van Turkije, midden onder die heidenen. En dan straks gaan ze de tweede zendingsreis en dan gaan ze naar Europa. En zo gaat dat evangelie de hele wereld in. Op zulke wijze als ook zij.
Petrus wil zeggen, lieve mensen, laten we nou niet denken dat God zijn genade heeft beperkt tot Jeruzalem, tot ons. Nee. Is God al begonnen bij Adam en Eva. En dan gaat hij mee door tot op de dag van de wederkomst. Laten we nou ook niet denken dat God dat heeft beperkt tot alleen maar wij hier in Jeruzalem. Maar dat doet God nou wereldwijd. Van de Joden en onder heiden op zulke wijze als ook zij. Ja, maar die heidense mensen die eten varkensvlees. Die heidense mensen zijn niet besneden. Op zulke wijze als ook zij. Ze weten, God gaat om als alles door. Hè? Om dat ware geloof te schenken en om die middelaar heerlijk te maken onder Joden en onder heiden. Petrus zegt eigenlijk dat werk van Gods genade in het leven van verloren zondaren gaat onverminderd, ongestoord, rustig voort. Want Jezus is een eeuwig koning die zonder onderdanen niet kan zijn. Op zulke wijze als ook zijn. Mooie gedachte. Dat God gewoon doorgaat met zijn werk. In de geschiedenis en over heel de wereld. En dat het ook vandaag gebeurt. De zendingswerkers luisteren mee. Doe gerust je werk hoor. Want God werkt op zulke wijze als ook zij. Wij komen in aanraking met andere mensen. We zitten niet samen onder jongeren en ouderen. En dan kunnen we allemaal tegen elkaar zeggen. Donkere tijd, God werkt niet meer. Het is allemaal hopeloos. Oh, het is zo erg, zo erg en zo. Ja, dat is met u wel erg, ja. Dat geloof ik vast. Maar weet één ding. God gaat wel verder. En hij verzamelt ze overal vandaan. Dus ik ben wel eens benieuwd. Wie er straks allemaal zullen aankomen. Door het goddelijk licht geleid. En wij daar zo allemaal onze ideeën over. En de Heer Jezus zegt. En dat moet je dan maar toepassen op jezelf. Hè. Zullen er gemist worden die wij er allemaal hadden gedacht. Scherp hè. Er zullen er gemist worden die wij er hadden gedacht. En zullen er staan die wij er nooit hadden gedaan. God gaat zijn onbegrijpelijke weg in deze wereld. En straks aan het einde zal er een schare zijn die niemand tellen kan. Zeg, hoort u daar dan ook bij? En laat het nog een hoor ik daar dan ook bij. Wij geloven. Hoort u daarbij? Misschien zegt u nee. Nou, dan heb ik aan het begin gezegd en ik herhaal dat nog meer. Heb u één ding toen dag en nacht roepen of u erbij mag? Dag en nacht. En niet ophouden. Volhouden. Aanhouden. Want God werkt in de weg van zijn genade. En u hebt te werken in de weg van uw plicht. Dat zei Augustinus. Dat trouwens in de Bijbel. Dat zeiden de Puritijnen. En we zeggen het vandaag ook gewoon. U werkt in de weg van uw plicht. God werkt in de weg van zijn genade. Aanhouden. Misschien zegt u, vindt het zo moeilijk, zo moeilijk. Zou ik u willen aanbevelen. Doe die Bijbel open. Doe dat biddend. Vraag om onderwijs van die geest. En rust niet. Voordat u weten mag. Dat u voor rekening ligt van de Heer Jezus Christus. Want dat alleen is de grond. En alle andere gronden die gelden voor God niet. Beetje streng, dat weet ik. Maar we moeten daar echt eerlijk in, ook naar mezelf toe. Oh, zo gauw bouwen we weer op iets anders. Dan onze inzichten, onze ervaringen, onze weet ik wat allemaal, telt voor God niet. Echt niet. Eén naam. Eén Jezus. Eén zaligmaker. En dat nou een zaligmaker. Een verloren mens. Dat ik kwam op de wereld om te roepen, niet te rechtvaardigen, maar zondags tot bekering. En mag u die genade kennen. Heel persoonlijk. Dan krijg u dat wonder nooit uitbestudeerd en uitgeleerd. Ik las het, hoe lang zeg ik, het wordt alleen maar groter. Dan zijn we in Filippenzen 3. De grote apostel Paulus zegt dat alles is hadendek om de uitnemendheid van de Heer Jezus Christus. Dat is de Bijbel. Dat leert de Heer zitten. Ze gaan ten hemel in. En erven koninkrijk en waarom? Geef mij Jezus of ik sterf. Maar buiten Jezus geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Amen. Slotzang gemeente 89 of 90 vers 9. Laat uw gena ons met dat troost verrijken en wat er verder volgt. Nu uw hart niet tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.